Schriftlezing voor dit avonduur vindt u in Johannes 14. Het Heilige Evangelie naar de beschrijving van Johannes en daarvan hoofdstuk 14. We lezen in Johannes 14 Gods woord als volgt. Uw hart wordt niet ontroerd. Gij lieden gelooft in God, gelooft ook in mij. In het huis mijns vaders zijn vele woningen, anderszins zo zou ik het u gezegd hebben. En ik ga heen om uw plaats te bereiden. En zo wanneer ik heen zal gegaan zijn en uw plaats zal bereid hebben, zo kom ik weder en zal u tot mij nemen, opdat gij ook zijn moogt waar ik ben. Waar ik heen ga, weet gij, en de weg weet gij. Thomas zeide tot hem, Heere, wij weten niet waar gij heen gaat, en hoe kunnen wij de weg weten? Jezus zeide tot hem, ik ben de weg, en de waarheid, en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Indien gij mij gekend had, zo zoudt gij ook mijn Vader gekend hebben. En van nu kent gij hem en hebt hem gezien. Filippus zeide tot hem, Heere, toon ons de Vader en het is ons genoeg. Jezus zeide tot hem, ben ik zo lange tijd met u lieden en hebt gij mij niet gekend, Filippus? Die mij gezien heeft, die heeft de Vader gezien. En hoe zegt gij, toon ons de Vader? Geloof gij niet dat ik in de Vader ben en de Vader in mij is? De woorden die ik tot u lieden spreek, spreek ik van mijzelf niet. Maar de Vader die in mij blijft, dezelfde doet de werken. Geloof mij dat ik in de Vader ben en de Vader in mij is. En indien niet, zo geloof mij om de werken zelf. Voorwaar zeg ik u, die in mij gelooft, de werken die ik doe, zal hij ook doen. En zal meerder doen dan deze, want ik ga heen tot mijn Vader. En zo wat gij begeren zult in mijn naam, dat zal ik doen. Opdat de Vader in de Zoon verheerlijkt worden. Zo gij iets begeren zult in mijn naam, ik zal het doen. Indien gij mij lief hebt, zo bewaart mijn geboden en ik zal de Vader bidden en hij zal u een andere trooster geven, opdat hij bij u blijven in der eeuwigheid. Namelijk de geest der waarheid, welke de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet hem niet en kent hem niet, maar gij kent hem. Want hij blijft bij u lieden en zal in u zijn. Ik zal u geen wezen laten, ik kom weder tot u. Nog een kleine tijd en de wereld zal mij niet meer zien, maar gij zult mij zien. Want ik leef en gij zult leven. In die dag zult gij bekennen dat ik in mijn Vader ben en gij in mij en ik in u. En die mij geboden heeft en dezelfde bewaart, die is het die mij lief heeft. En die mij lief heeft zal van mijn Vader geliefd worden en ik zal hem lief hebben en ik zal mijzelf aan hem openbaren. Judas niet de Iscariot zeide tot hem, Heere, wat is het dat gij uzelf aan ons zult openbaren en niet aan de wereld? Jezus antwoordde en zeide tot hem, zo iemand mij lief heeft, die zal mijn woord bewaren en mijn Vader zal hem lief hebben en wij zullen tot hem komen en zullen woning bij hem maken. Die mij niet lief heeft, die bewaart mijn woorden niet. En het woord dat gij lieden hoort, is het mijne niet, maar des Vaders die mij gezonden heeft. Deze dingen heb ik tot u gesproken, bij u blijvende. Maar de trooster, de Heilige Geest, welke de Vader zenden zal in mijn naam, die zal u alles leren en zal u indachtig maken alles wat ik u gezegd heb. Vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Niet gelijkerwijs de wereld hem geeft, geef ik hem u. Uw hart worden niet ontroerd en zijt niet versaagd. Gij hebt gehoord dat ik tot u gezegd heb, ik ga heen en kom weder tot u. Indien gij mij lief had, zo zoudt gij u verblijden, omdat ik gezegd heb, ik ga heen tot de Vader, want de Vader, wat mijn Vader is meerder dan ik. En nu heb ik het u gezegd, eer het geschied is, opdat wanneer het geschied zal zijn, gij geloven moogt. Ik zal niet meer veel met u spreken, want de overste deze wereld komt en heeft aan mij niets. Maar opdat de wereld weet dat ik de Vader lief heb en al zo doe gelijkerwijs mij de Vader geboden heeft. Staat op, laat ons van hier gaan. Tot zover onze schriftlezing. Het tekstwoord voor deze avond is bijzonder vers 18. Ik zal u geen wezen laten, ik kom weder tot u. Gemeente, in het gebed haalde ik zojuist de woorden aan van Jesaja. dat Sion in het Oude Testament, en Sion dat is een andere naam voor Jeruzalem, voor het volk van Juda, dat Sion zei, dacht, de Heere heeft mij vergeten, de Heere heeft mij verlaten. Je kunt iets denken, je kunt iets ervaren wat wel waar, maar je kunt ook iets ervaren wat niet waar is. Misschien dat het wel eens gebeurt, jongens en meisjes, dat je denkt, omdat je een keer ondeugend bent geweest, mijn moeder die zal nu wel niet meer van mij houden, want ik ben zo ondeugend geweest. Ik heb het zo expres gedaan. Je bent het waard dat je moeder niet meer van je houdt. En dan denk je, ja, ze zal wel niet meer van mij houden. Dat denk je echt. Dat voel je ook zo. Dat ben je ook waard. En dat dacht Sion dus ook. En dan zegt de Heere, kan ook een vrouw haar zuigeling vergeten? En ook al zou dat kunnen, of schoon deze vergaten, zo zal ik u toch niet vergeten. Er kunnen omstandigheden zijn dat je bang voor iets bent. Dat iets zal gebeuren of dat iets al gebeurd is. En dat toch door onderwijs de Heere laat zien dat het anders is dan je dacht. Dat het anders is dan je waard bent. En zoiets is ook met de tekst van vanavond aan de hand. Als je de tekst snel leest, ik zal u geen wezen laten, en je kent de uitdrukking wees zondag, dan zou je zomaar kunnen denken dat die naam precies aansluit bij de feiten, bij de omstandigheden. Maar dat is niet zo. Die naam is misschien voor een deel niet helemaal juist en voor een deel misschien ook wel, als het gaat om de gevoelens wat je kunt denken dat zou kunnen gebeuren of is gebeurd. We hopen dat het duidelijk wordt straks dat de term wees zondag eigenlijk niet helemaal juist is. Slechts zover juist is dat je het kunt denken, maar dat het toch niet zo is. We schrijven onder de tekst als thema belofte van hulp, troost en gemeenschap. Belofte van hulp, troost en gemeenschap. En waar haal ik die woorden vandaan? Dat wil ik u ook toelichten. In de kanttekeningen, misschien hebt u hem bij u, dat zou kunnen. Ik heb er hier één wel. Dan ziet u bij kanttekening 39, daar ziet u staan bij het woordje wees. En ik ga straks dat woord uitleggen. Wezen, wees. Dat betekent niet hulpeloos, nog troosteloos. Dus ik heb die woorden omgekeerd. Een wees, dat heeft dus te maken met hulpeloos en troosteloos. En nou is de belofte hulp en troost en gemeenschap. En dat woordje gemeenschap, dat heeft met het laatste stukje te maken. Ik kom weder tot u. Dus, waar gaat de tekst over? De Heere belooft hulp, troost en gemeenschap. Ten eerste staan we stil bij de nood waarin deze belofte voorziet. Als God een belofte geeft, dan is er ook altijd een reden voor om dat te doen. De nood waarin deze belofte voorziet. De Heer Jezus zegt niet zomaar iets. En ten tweede, de rijkdom waarvan deze belofte spreekt. Dus daar gaan we verder erop in. Wat betekenen nou die woorden hulp, troost en gemeenschap? Ik zal u geen wezen laten, ik kom tot u, ik kom weder tot u. Een belofte van hulp, troost en gemeenschap. We zien ten eerste dus de nood waarin deze belofte voorziet. Waarom zegt de Heer Jezus dit? Hij heeft daar een reden voor. De Heere die zegt heel vaak iets tegen zijn kinderen om hen te troosten, om hen te bemoedigen en om hen te sterken. Ik sterk u, ook ondersteun ik u met de rechterhand mijn gerechtigheid. Dat is ook een tekst uit Jesaja. De Heere die geeft zijn kinderen nog al eens soms aan het begin van een moeilijke periode of in een moeilijke periode een troostvol woord om uit te leven. De Heer Jezus zegt het ook in vers 29 van dit hoofdstuk. En nu heb ik het u gezegd, eer het geschied is. Dus hij zegt hier dingen die nog niet geschied zijn, die nog gebeuren moeten. En waarom zegt hij dat nu al? Nou, omdat ze al een bepaalde angst en een bepaalde vrees hebben, maar ook omdat, en dat legt hij uit, wanneer het geschied zal zijn, gij geloven mocht. Het gebeurt wel eens dat je in de Bijbel leest en een Bijbeltekst die spreekt je aan. Ik hoop tenminste dat u dat wel eens mee mag maken. Maar dat je op dat moment nog niet goed begrijpt wat het betekent. En 2 dagen later gebeurt er iets en je moet terugdenken aan die Bijbeltekst. En je weet in 1 keer waarom je dat 2 dagen ervoor hebt gelezen. De Heere bereidde je ergens op voor. Hij liet je iets lezen. Op dat moment was er nog niks gebeurd en had het ook voor je gevoel nog geen betekenis. Maar toen het geschiedde, toen het gebeurde, gaf de Heere op dat woord te steunen. Ik denk bijvoorbeeld aan Jacob. Jacob vluchtte voor Esau. En de kinderen kennen die geschiedenis wel. Wat had hij gedaan? Hij had zijn broer bedrogen. Hij had net gedaan of hij Esau was. En zo was hij naar zijn vader gegaan met een paar velletjes op de handen. En hij had zijn vader iets lekkers gegeven wat hij zei dat hij gejaagd had, geschoten. Maar dat was niet zo. En hij bedroog zijn vader. Zijn vader at het lekker op en hij kreeg de zegen. Maar toen kwam Esau thuis en toen was het mis. Esau was boos en Esau wilde hem doden en Jacob moest vluchten. Hij overlegde met Isaac en met Rebecca, zijn ouders. En ze kwamen tot de conclusie dat hij maar beter niet kon blijven, want dan zou Esau hem misschien op een bepaald moment stiekem of ja, onverwachts doden. Dus ga maar weg, Jacob. Ga maar naar mijn familie, zijn moeder Rebecca. En Jacob vertrok en Jacob kwam die nacht in Bethel. En daar lag toen een zondaar te slapen op de aardbodem. En in plaats van Gods toorn kwam er toch een belofte. Heb je dat wonder wel eens ervaren? Dat je zegt, ik kon er niet op rekenen. Ik kon alleen maar rekenen op Gods toorn. En toch kwam hij om mijn ziel te troosten. Jacob was in zekere zin helemaal alleen. Hij was niet geen kleine jongen meer. Maar hij was wel een beetje van zijn ouders verstoken. Hij had ze niet meer bij zich. Hij was dus in die zin een beetje net als een weeskind. Geen ouders die hem konden bemoedigen, die bij hem konden zijn. En dan zegt de Heere in die omstandigheden, en zie, ik ben met u. Ik zal u behoeden overal waar gij heen trekken zult. De Heere geeft een belofte met het oog op de toekomst. Jacob, waar je ook heen gaat, ik zal u behoeden. Was de Heere goed, hè? Dat hij soms, als hij onze angst en vrees aanschouwt, soms een hele onterechte vrees en angst, dat hij toch met zijn woord ons wil troosten. En zegt de Heer, ik zal u ook wederbrengen. Ik zal niet alleen bij je zijn en je beschermen, je zult ook terugkomen. Je zult terugkomen in Kanaan. En met dat woord kon Jacob de periode die voor hem lag doorkomen. Dat was, met eerbied gesproken, goddelijk genoeg. En zo geeft de Heere ook nu in 2021 zijn woord voor de toekomst. Dat hij zijn kerk wil troosten en ondersteunen. Soms omdat de omstandigheden al moeilijk zijn, maar soms ook omdat de omstandigheden moeilijk kunnen worden. Nog niet eens gebeurd. Moet nog gebeuren. En de Heer Jezus bereidt hier zijn discipelen voor. Hij vertelt hen dingen over die gebeuren zullen op korte termijn. En ook wat op langere termijn. Eigenlijk vertelt hij over heel de geschiedenis. Ze zitten daar in de paaszaal, waar ze ook het avondmaal hebben gehouden. En de Heer Jezus vertelt over zijn lijden, over zijn sterven. Kijkt u maar in vers 30. Ik zal niet veel meer met u spreken, want de overste deze wereld komt en heeft aan mij niets. Hij vertelt ook dus dat hij zal winnen en dat de overste de wereld, de duivel, zal verliezen. Maar hij komt wel. Hij komt in de vorm van het Sanhedrin, in de vorm van de soldaten en Pilatus. Maar ik zal overwinnen. Hij heeft aan mij niets. Dus de Heer Jezus vertelt over zijn lijden, zijn sterven, zijn opstanding. Ik leef, zegt hij, en gij zult leven. Hij vertelt over zijn hemelvaart. Hij vertelt over Pinksteren. Hij vertelt ook over zijn wederkomst. Alles wat nog toekomst is, wordt door de hoogste profeet en leraar uitgelegd. En daarbij geeft hij dan ook een bemoedigend, steunend, troostend woord. Hij zag aan zijn discipelen dat ze het voor een deel niet begrepen en ook een beetje geschrokken waren. Hij zegt, zijt niet versaagd, zijt niet ontroerd, vers 27. En ook al aan het begin, dan zegt hij, uw hart worden niet ontroerd. Wij zouden een beetje eenvoudig zeggen, jullie moeten nou niet helemaal van je in paniek raken, niet verdrietig worden. Ja, er gaan heel veel dingen gebeuren. En misschien moet u ook nog heel veel meemaken. En jij als jongen of meisje, je bent nog jong. Je moet nog heel veel dingen meemaken. Ook moeilijke dingen, lastige dingen, zondige dingen. En die discipelen die zitten toch wel geschrokken te kijken. En zo kan een kind van God, naar aanleiding van dingen die zouden kunnen gebeuren of zijn gebeurd, heel erg onrustig zijn. Heel erg paniekerig. En dat kan zomaar gebeuren. Ik denk dat Jacob dat ook gehad heeft. Hoe zal het gaan? Wat zal ik meemaken? En juist dan klinkt dat woord. Ik ben met u. En ik zal u behoeden overal waar je heen gaan zult. En je zult ook nog wederkeer komen in dit land. Nou, zo is de Heer Jezus ook bezig om zijn discipelen niet alleen te vertellen wat ze zullen gaan meemaken. En dat geeft een stuk beroering, onrust, angst misschien wel. Maar juist daarom, vanwege die onrust, vanwege die angst, vanwege dat onzekere, zegt hij dan ook, ik zal u geen wezen laten. Dus onze eerste gedachte, in welke nood voorziet deze belofte? Dan hebben we gezien dat er heel wat dingen gezegd worden door de zaligmaker. Dingen waarvan Thomas heel veel niet begrijpt. Hij overziet het niet, hij kan het niet allemaal plaatsen. En als u misschien de Bijbel leest, dan kan er ook wel eens, als je boek Openbaring leest misschien, dat u denkt ook, wat zullen we nog meemaken? Of als je op je nageslacht ziet, dan zeg je, wat zullen ze nog meemaken? En je zou er heel erg onrustig en heel erg paniekerig en zelfs angstig van kunnen worden. En zoiets, ik weet niet in welke mate, speelde ook in de paaszaal. Wat gaat er nou allemaal gebeuren? En de Heer Jezus gaat weg. En gaat dat wel goed? En waar gaat hij dan heen? En hoe moet het dan met ons? Nou, die vraag, hoe moet het dan, is nog steeds actueel. Zal de duivel niet nog 60.000 keer erger tekeer gaan, of nog meer? Hoe moet het dan? En de tekenen der tijden en allemaal dingen. Nou, de Heer Jezus gaat nu zijn discipelen als het ware helemaal pastoraal aanvoelend onderwijs geven. Hij zegt, hij gebruikt een voorbeeld. En dat voorbeeld, dat heeft een reden. Hij zegt, ik zal u geen wezen laten. Wat is een wees? Ja, sommige kinderen maken het mee dat beide ouders zijn overleden. Ik ken een jongen, die is nu al volwassen, maar die is iets jonger dan ik ben. En vroeger, toen stierf zijn vader, heel jong. En mijn vader was ook overleden, dus dat hadden we gemeenschappelijk. Maar toen gebeurde er nog iets. Toen kreeg zijn moeder ook nog kanker. En die jongen was zo verdrietig en onrustig, want hij was enig kind. Had hij niemand meer. En zijn moeder die zei, ik ga ook sterven. En dat is ook gebeurd. Die jongen bleef zonder vader en moeder achter. Toen ging hij naar zijn opa en oma. Die hebben toen voor hem gezorgd. Maar hij was een wees. En dat is heel moeilijk. En ik zeg het even tegen jullie jongens en meisjes. In Afrika, daar heb je ook heel veel weeskinderen. En woord en daad heb je misschien wel eens van gehoord. Die helpen ook heel veel weeskinderen. En Stefanos en Timotheos. En er zijn van die instanties die helpen weeskinderen. Die zijn er in Afrika heel veel. Daar sterven heel veel vaders en moeders. In Nederland gebeurt dat niet zo vaak, maar soms wel. En als je dan wees bent, ja, wie moet je dan verzorgen? En als je wees bent, dan ben je verdrietig. En als je dan nog een keer wat moeilijks mee moet maken, hè, je zakt voor je examen of er gaat wat kapot. Wie moet jou dan troosten? Een wees die heeft geen vader of moeder die hem kan troosten. Een wees die heeft eigenlijk geen vader of moeder die hem aanvoelt en helpt. Dat is best wel een hele ingrijpende omstandigheid. Een weeskind. Het gaat hier niet om een volwassen wees. Want in feite worden bijna alle mensen wees. Hè? Niet allemaal, maar wel bijna allemaal. Want als je ouder wordt en sterven je vader en moeder een keer. Mijn oom, die is 78. En die is 2 weken geleden wees geworden. Of inmiddels 4 weken geleden. Toen mijn oma stierf, 4 weken geleden, 98 jaar oud. Toen werd hij wees, maar hij is al 78. En hij hoeft niet meer verzorgd te worden. Hij kan zichzelf al lang verzorgen. Dus dat is niet bedoeld hier. Niet iemand die als groot mens wees wordt, maar als jong kind. En dan hulpeloos, troosteloos, u ziet de woorden van de kanttekening zo weer terugkomen, achterblijft. Dat voorbeeld gebruikt de Heer Jezus. Een wees werd vroeger in een weeshuis opgevangen. En dat gebeurt nog in een weeshuis in Malawi. En nu soms bij familie. Een weeskind, dat is heel erg. En waarom gebruikt de Heer Jezus dat voorbeeld? Omdat de discipelen echt wees zullen worden? Of probeert hij met dit voorbeeld hun gevoel te benoemen? Worden ze echt wees? En dan is dat ook weer niet letterlijk, maar figuurlijk. Dat ze zonder hulp en troost achterblijven. Of probeert de Heer Jezus met dit woord wees bij hen aan te sluiten in hun angst en in hun gevoel? Volgens mij hebt u het antwoord al gegeven in uw gedachten. Hij is die grote pastor. En ouderlingen en dominees proberen, als het goed is, ook aan te sluiten bij degene die ze bezoeken. Ik kom ook wel eens bij weduwen en weduwnaar en dan probeer je daarbij aan te sluiten. Maar zij zijn echt iemand kwijt. Maar hier is het toch anders. Een wees, dat voorbeeld gebruikt de Heer Jezus, omdat zij bepaalde gevoelens en bepaalde angsten hebben. Ze zijn ontroerd. Hoe moet het? En die jongen waar ik net van vertelde, die had die gedachte ook. Als mijn moeder nou straks er niet meer is, wie moet er dan voor mij zorgen? En toen was het echt zo. Maar hier moet u niet lezen, ik zal u geen wezen laten, dat er 1 minuut in het leven van de discipelen geweest is, dat ze echt aan hun lot werden overgelaten. Mag ik het vanavond dus zo zeggen? De Heere laat diegene die heeft opgezocht, in genade heeft aangezien, geen minuut, geen seconde alleen. Ja, dat wist u al. Maar toch kan van binnen zo anders zijn. Want Sion dacht ook, de Heere heeft mij vergeten, de Heere heeft mij verlaten. Was dat zo? Nee. Waren ze dat waard? Ja. Waren ze er bang voor? Ja. En misschien zit er vanavond ook wel iemand die denkt, ik ben zo waar dat de Heere mij helemaal aan mijn lot overlaat. Daar heb ik het immers naar gemaakt. En dat was bij de discipelen ook zo. Die hadden echt het er niet zo best afgebracht. En toch zegt de Heer Jezus, ik zal u geen wezen laten. Misschien kan ik beter dat woord later iets aan toevoegen. Ik zal u niet als wezen achterlaten. Hoe kom ik bij deze omschrijving? Nou, dat haal ik uit een Engelse Bijbel. Ik heb een Engelse Bijbel gezien en daar stond dat zo in vertaald. En de Engelse Statenvertaling die gebruikt, ik zal u niet troosteloos achterlaten. Dus, Heer Jezus, gemeente, en dat doet hij vanavond opnieuw, weet precies waar u bang voor bent. Kijk, er zijn ook mensen die zijn nooit bang dat ze alleen gelaten worden, want die hebben niet in de gaten dat ze gezondigd hebben. Maar dat is hier niet aan de orde. En de Heer Jezus weet wat ze zullen meemaken. En als je zegt, de overste deze wereld komt, nou dat is best wel heftig. De duivel komt eraan. Dan slaat de schrik je toch om het hart. Ik zal u niet als een wees achterlaten. Wat een moeder en vader soms niet kunnen voorkomen omdat ze sterven, dan laten ze hun kind helemaal alleen achter. Dat willen ze niet en toch gebeurt het. Maar dat zal hier toch niet gebeuren. Ja, zegt de Heer Jezus, als het ware, ik word wel gevangen genomen, maar ik zal jullie niet troosteloos en hulpeloos achterlaten. Ja, jullie zullen zien hoe ik word gemarteld en gedood en toch, ik zal u geen wezen laten. Ja, ik ga daarna naar de hemel, maar dat betekent niet dat ik jullie hier op aarde aan jullie lot overlaat. Weet u wat de Heere niet kan? Zijn trouw breken. Mag ik het vanavond eens zo zeggen. Als de Heere nou in je leven begonnen is en je vreest vanwege je zonde dat hij er een keer mee zal ophouden, dat kan toch niet gebeuren. Hoewel de ervaring bij de discipelen, en zo vaak herhaalt zich dat, kan zijn, zal het wel, hoe moet het dan? Eigenlijk is dat misschien wel een goede uitleg van deze angst. Hoe moet het nu? Hoe moet het met de kerk? Hoe moet het met mijn kinderen? Hoe moet het met mijn gezin? Hoe moet het nou met mij? Ik vrees vele zorgen en vele problemen. En wat zegt de Heer Jezus tegen die ontroerde, vreesachtige discipelen? En ze zullen nog veel meer meemaken. En dan zegt hij met het oog op de toekomst, opdat ze zullen geloven wanneer het zal gebeuren. Ik zal u niet achterlaten als een wees. Ik zal je niet achterlaten zonder troost. Ik zal ervoor zorgen dat het toch niet gebeurt waar u bang voor bent. Het woordje wees in combinatie met laten zou ik willen omschrijven als iemand aan zijn lot overlaten. En wie nou iets heeft geleerd van zijn zonde en schuld, kan toch niet denken, de Heere die zal mij wel altijd nabij zijn. Maar als je nou erachter komt dat je het waard bent om verlaten te worden, dan te horen, ik zal je toch niet aan je lot overlaten. Dus de op dat moment aanwezige gevoelens en de toekomstige noden worden nou allemaal in dit woord als het ware gesmoord. Ik zal u geen wezen laten, dat zegt hij, omdat hij weet waar ze bang voor zijn. Dat zegt hij omdat ze weet, omdat hij weet wat ze zullen meemaken. En zo sluit de Heer pastoraal dikwijls aan bij de diepste gevoelens van mensen. Dan kan het zomaar zijn dat je verbaasd een stukje de Bijbel leest. En het precies past bij bepaalde angsten en gevoelens. Hoe kan dat? Omdat de Heer alwetend is. Dan kan het zijn dat een dominee op een kansel die van niks weet, iets moet zeggen wat precies past bij uw gevoelens. En hoe komt dat? Omdat er een hemelse pastor is die precies weet waar ik over zit te tobben. Is wat? Waar ik over zit te tobben, dat weet hij. En zo vaak kun je denken dat het niet zo is. Mag ik het eens anders zeggen? Is dit voor u nou een belofte waar u behoefte aan hebt? Er zullen vanavond helaas misschien mensen zijn die zeggen, ja, zeg me helemaal niks. Ik ben nooit bang dat ik hulpeloos achter zal blijven. Maar als je nou de Heer niet meer kunt missen en vreest dat hij weggaat, dan is het anders. Van nature bekommert een mens zich niet om het vertrek van Jezus, toch? Maakt dat nou uit? Van nature stelt hij er geen belang in. Maar door genade kan het vanavond zo zijn dat je zegt, wat een troostvol woord, Heere, dat u dit toen zei, maar nog steeds zegt, ik zal u geen wezen laten. Ik zal het anders zeggen, is dat voor u nou het ergste wat denkbaar is, dat de Heer je zou achterlaten, aan je lot zou overlaten? Nou, dat zou voor Jacob het ergste zijn geweest. En wat was het wonder van Bethel, dat God hem opzocht. Dat God hem nabij wilde zijn. Want God te missen, beaamt u dat ook, dat is alles te missen. Meer dan de meest geliefde op aarde. Dus gemeente, ik zal u geen wezen laten, dat is hopelijk een woord wat u verstaat. Nee, ik gun u natuurlijk geen angst en onzekerheid om dat te ervaren, maar die momenten die zijn er. En wat is dan een wonderlijke zaak als de Heer zegt, ik zal u niet hulpeloos, troosteloos aan je lot overlaten. Dat zal ik niet doen. Dat kan ik niet. Dat doe ik niet. Want ik ben de getrouwe. Onze tweede gedachte, willen we daar wat dieper nog op ingaan. Waar deze belofte in zijn rijkdom van spreekt. En dan willen we dat ook weer betrekken op de omstandigheden van de discipelen, maar ook weer proberen door te trekken naar vandaag. Wat betekenen deze woorden? Als u de verklaringen zou nakijken die ik in mijn kast heb staan, dan zou u een beetje, wanhopig worden. Want dan zie je dat de een iets heel anders beweert dan de ander. Dat heb je wel eens bij sommige teksten, zegt iedereen ongeveer hetzelfde. Maar er zijn ook wel bijbelteksten, dan zegt de een dit en de ander dat en weer een ander zegt dat betekent dat. Dat heb je zeker, dus ook bij moeilijkere teksten komt dat voor. Nou, bij deze tekst vind je 3 mogelijke uitleggingen. En ik was ook een beetje vorige week, toen ik dit voorbereidde, in, paniek toch wel een beetje. Denk, ja, wat moet ik daar nou toch mee? En dan vouw je nog eens een keer je handen. En toen gaf de Heer een oplossing. Ik zal u eerst laten weten wat de mogelijkheden zijn En toen ik dat zag, wat de oplossing was, toen dacht ik dat ik dat... het is eigenlijk heel eenvoudig. Maar goed, eerst zag ik dat dus niet. De eerste oplossing, eerste mogelijkheid die gegeven wordt, dat is dat deze woorden zien op zijn terugkeer uit de dood, zijn opstanding. De Heer Jezus ging dus het graf in en was weg en hij kwam weer terug bij de opstanding. Ik zal u geen wezen laten, ik kom weder tot u. Opstanding. De tweede optie, en dat heb ik nog vergeten te zeggen, dat sluit aan bij vers 19 en 20. Verklaarders zeggen, kijk dan, dat moet je als een eenheid zien. Nog een kleine tijd en de wereld zal mij niet meer zien, maar gij zult mij zien, want ik leef. En gij zult leven, dus ik leef, dat heeft met opstanding te maken. Zo zeggen die verklaarders. Dus 18 en 19 moet je bij elkaar houden. Opstanding. Nee, zeggen anderen, dat moet je toch anders zien. Je moet dat zien, vers 18, bij vers 17. En daar staat dat de Heilige Geest zal komen. En hij blijft bij u en zal in u zijn, staat er. En dan is 18 een vervolg daarop. Nou, dat is heel verstandig dat u de Bijbel leest in het verband waarin de tekst staat. En dat wordt met deze twee uitleggingen geprobeerd. De een kiest dan voor opstanding, de ander zegt nee, Pinksteren. Bij Pinksteren kwam de Heilige Geest en door de Heilige Geest kwam dus eigenlijk de Heer Jezus weer tot zijn discipelen. En dat woord troost, dat past natuurlijk ook mooi bij de Heilige Geest, want hij wordt de trooster genoemd. En een wees is verdrietig. En daar past troost bij. Dus de Heilige Geest, de uitstorting van de Heilige Geest, wordt hier bedoeld. En in vers 26 wordt er nog meer over gezegd. De trooster, de Heilige Geest, welke de Vader zenden zal in mijn naam, die zal u alles leren en zal u indachtig maken alles wat ik u gezegd heb. Dus de Heer Jezus zegt, ik zal u geen wezen laten, ik kom weder tot u. Ik kom weder tot u, moet je dan niet letterlijk nemen, maar dat is dan door middel van de Heilige Geest kom ik in uw hart wonen. En ik laat u zeker niet aan uw lot over, want die Heilige Geest zal u alles leren. En een wees heeft natuurlijk ook onderwijs nodig, die moet dingen leren. Nou, dat wordt door de Heilige Geest dan gedaan. Dus de uitstorting van de Heilige Geest is de vervulling van deze belofte. Nee, zegt een derde. Wij denken, ik denk dat het over de wederkomst gaat. Ik kom weder tot u. Kijkt u maar in vers 2 en vers 3. Vers 3 staat het ook zo. Kom ik weder en zal u tot mij nemen. Eén verschilletje is er wel met vers 3. Daar staat het woordje weder in de grondtekst. En in vers 18 niet. En daarom is het ook schuin gedrukt toegevoegd. Het staat er in de grondtekst niet. En ook later in vers 28 is het toegevoegd. Het woordje weder. Ik kom weder. Nou, er zijn dus ook mensen die kiezen voor de wederkomst. Ik zal u geen wezen laten. Ik kom weder tot u. De wederkomst is de vervulling van deze belofte. Heb u ook een keus gemaakt? Welke u de beste uitleg vindt? Of moeten we zeggen, we hoeven niet te kiezen. Het is alle drie waar, toch? En het is eigenlijk nog meer waar dan deze drie momenten. Want niet alleen met Pasen laat hij ze niet achter. Met Goede Vrijdag. Laat hij ze toch niet aan hun lot over. Maar ook na zijn hemelvaart laat hij hen niet aan zijn lot over. En zeker door de Heilige Geest onderwezen na Pinksteren ook niet. We moeten niet zeggen alleen die drie momenten. Nee, Christus belooft hier dat hij nooit, maar dan ook nooit, zijn kinderen aan hun lot zal overlaten. Waar ben je gelukkig als je zijn kind mag zijn. En ik mag u vanavond ook vertellen dat u zijn kind nog kunt worden. Wat zegt de Heer Jezus? Ik zal je nou nooit als een wees als een wees achterlaten. Ik zal je nou nooit zonder troost achterlaten. Ik zal je nou nooit hulpeloos aan je lot overlaten. Nooit, maar dan ook nooit. Ik ben met u lieden, u kent die tekst al. Alle de dagen tot aan de volleinding van de wereld. Eigenlijk past die tekst indrukwekkend bij deze. En dan ziet u tot uw verwondering dat die ook in de tekstverwijzing staat. Matteüs 28, vers 20. Dus onze kanttekenaren hebben gezien dat deze tekst een parallelle tekst is van Matteüs 28. De Heer Jezus heeft het daar gezegd. Ik ben met u lieden alle de dagen tot aan de volleinding van de wereld. Er zal geen dag voorbij gaan. Of ik ben met u, waarbij dan rijk. Er staat niet, er zal elke dag sprake zijn van een besef van mijn aanwezigheid. Er kunnen dagen en zelfs weken zijn dat een kind van God denkt dat God er niet is. En toch is dat niet waar. Je kunt iets denken, voelen en dat toch niet waar is. Je kunt iets waard zijn en dat is waar en dat toch niet waar is. Ik ben met u lieden. Ik zal u geen wezen laten. U hoort eigenlijk dezelfde boodschap. Ik kom weder tot u. En er zijn momenten dat dat heel nadrukkelijk te beleven is. Denk aan die paasavond. Vrede, zei u lieden, er stond hij midden tussen hen. En er zijn meer momenten. En wat denkt u van de wederkomst? Ja, dan zal het eeuwig worden ervaren. Dan zal er ook nooit meer een moment zijn dat er van afwezige gevoelens sprake is. Ik kom weder tot u. Natuurlijk is die wederkomst een indrukwekkende vervulling van deze tekst. Maar die dagen ertussenin slaat hij niet over. En hoe meer je aan jezelf ontdekt wordt, hoe meer je je verdoemelijke bestaan tegenkomt, des te groter wordt het wonder dat hij gezegd heeft. Ik zal u geen wezen laten. Heren, met al die gedachten van mij, zou er alle reden zijn om mij te verlaten. En doet u dat niet? Nee, mijn kind, dat doe ik niet. En zo noemt hij natuurlijk die feiten wel, maar ook de dagen ertussenin. Mijn troost, mijn gemeenschap. En toen Petrus Jezus vaarwel zei, liet Jezus Petrus niet los. Toen Petrus zei, ik ken hem niet. Toen liet hij Jezus los, toen liet Jezus hem niet los. En toen ze verdrietig waren, toen had hij toch een oog op hen. En toen stuurde hij eerst die engelen en die vrouwen. En tenslotte kwam die zelf. Ik zal u geen wezen laten. En gemeente, ook met de uitstorting van de Heilige Geest wordt dat alleen maar extra werkelijkheid. En toen ze op hemelvaartdag naar de lucht stonden te kijken naar die wolk. Die wolk ging ertussen. Voor ze ook nog maar verdrietig konden worden. Vertwijfeld stond er al een engel. Gij Galileese mannen, wat staat gij en ziet op naar de hemel. Toen kwam die alweer onderwijs geven. Troostvol zijn nabijheid betonen. Ziet u. Ik zal u geen wezen laten. Of hij stuurt een engel. Of hij komt zelf. Maar er is altijd wat. Ik ben met u lieden. Alle de dagen. Nee, die wees. Die is wel eens helemaal alleen. Maar de kerk kan zich verweest voelen. Maar is nooit een wees. Ik hoop dat het een wonder voor u mag worden. En blijven. Dat hij dit zegt. En hoe is het gegaan? Misschien is er al wel wat over gezegd afgelopen zondag. Maar toen de discipelen hun meester hadden we zien weggaan, waren toen verdrietig. Eerst kwam die engel. Toen gingen ze terug naar Jeruzalem. En wat lezen we dan? Ik lees het u voor. En zij aanbaden hem en keerden weder naar Jeruzalem met grote blijdschap. Grote blijdschap. Hoe kan dat? Ik zal u geen wezen laten. Mijn vrede geef ik u. Vers 27. In de grootste smarten blijven onze harten in de Heere gerust. En dan lezen we lovende en dankende God. Ze zaten daar met eerbied gesproken niet als een stelletje ellendelingen bij elkaar. Helemaal ingezonken. Lovende, dankende God. Hoe komt dat? Waren dat nou supergelovigen? Nee. Het was de belofte van God die werd vervuld. Waarom kan ik in bepaalde omstandigheden die moeilijk zijn, toch getroost en met vrede vervuld zijn, omdat de Heere dit woord vervult. En hij doet wat hij belooft. En door de komst van de Heilige Geest kreeg dat een extra dimensie. Maar het was ook niet waar dat die Heilige Geest er voor die tijd helemaal niet was. Die werd in een overvloedige mate uitgestort, maar hij was daarvoor niet afwezig. Gemeente, dit alles betekent niet dat er geen moeilijke momenten door de discipelen zijn ervaren. Die zijn er ongetwijfeld geweest. Maar ze kregen gegarandeerd zijn hulp, zijn troost, zijn gemeenschap. En die God, die is niet veranderd. Wij ook niet. Wij zijn net zo dwaas, onkundig en zondig als de discipelen waren. Maar gelukkig is die God ook niet veranderd. En wat hij in het Oude Testament al zo vaak zei, herhaalt hij. In de paaszaal, maar ook bij zijn hemelvaart. Ik zal u geen wezen laten. Ja, er komt nog een vervulling. Ik kom weder tot u. Dan komt hij op de wolken van de hemel. En dan zal hij nooit meer verlatenheid toelaten. Dan zal er zijn eeuwige gemeenschap. Is dat nou voor u begeerlijk? Sommige mensen vragen zich af, kun je nou zeker weten of je een kind van God bent? Ja, dat kun je weten. Dat wordt wel aangevochten en toch kun je het weten. Dan is ook dit woord een begeerlijk woord. Ik kom tot u. Dan zeg je niet alsjeblieft over 10 jaar pas, Heere. Maranatha. Maar op uw tijd en wijze. Ik kom weder tot u. Ik zal u geen wezen laten. De wederkomst hoort er ook bij. Nee, het is niet zo dat hij pas komt met de wederkomst. Dat hij heeft zijn geest al uitgestort. En hij heeft op andere wijze zijn nabijheid, zijn troost, zijn gemeenschap betoond. Maar ook dan komt hij. Dan komt hij definitief. En dat hebben we te verwachten. En zijn komst is het die mijn heil volmaakt, of niet? Gij zult mij zien. Ik leef. Daar past het helemaal bij. Vers 19. Past niet alleen bij opstanding, maar ook bij hemelvaart. Gij zult mij zien. Ik leef en gij zult leven. Gemeente. Ook voor de letterlijke wezen wil hij ontzettend veel doen. Het gaat hier niet om de letterlijke wezen in de eerste plaats. Het gaat hier om een voorbeeld. Als een wees zal ik u niet achterlaten. Ik zal u troosten, nabijheid betonen en helpen. En wat u nog maar wil aanvullen uit zijn hemelse volheid. Maar ik zou niet willen ontkennen vanavond dat ook voor de letterlijke wezen zijn zorg er is. Misschien zitten hier die inmiddels al oud zijn geworden, dat u op jonge leeftijd uw vader, uw moeder of allebei zelfs bent kwijtgeraakt. Die mensen zijn er, ook in 2021. En dan mogen we vanavond ook niet onvermeld laten, dat is niet de eerste boodschap, maar dat hij ook voor letterlijke wezen en ook weduwen. En ik wil de weduwnaren er niet van uitsluiten. Toch zijn bijzondere zorg wil betonen. Betekent dan dat dat altijd makkelijk is, ook in het natuurlijke? Nee. Maar zijn eer is ermee gemoeid. En een wees is bij hem ontfermd. Immers zal een wees bij u ontfermd wezen. En daarom, ook voor de letterlijke dingen, niet uitsluitend het geestelijke, wil de Heere zijn hulp en troost betonen. Hij kan een moeilijke weg gaan. Als je jong je vader, je moeder of zelfs allebei moet verliezen, dat valt niet mee. Er zijn op aarde letterlijke wezen. En toch is daar ook zijn oog op. Maar in het bijzonder gaat het hier over de kerk van Christus zelf. Ik zal u geen wezen laten. En hij profeteert aangaande zijn komst. En wie hem lief heeft, wordt daar toch blij van. Ja, Heere, uw komst, daar gaat het om. In het heden van genade, maar straks ook op de wolken van de hemel. Maar ik moet u vanavond ook waarschuwen, hij komt terug. En wie hem hier niet heeft leren kennen, wie hem hier niet te voet viel, zal dan door hem verpletterd worden. Wie hem weer streeft, zal vermorzeld worden. Maar u die bang bent, hoe moet het met de kerk, hoe moet het met mijn gezin? Ach, u mag weten, de zaak van God zal nooit feilen. O, de Heer Jezus zegt, wat er ook gebeurt. Ik zeg het u nu, opdat gij geloven moogt wanneer het geschiet. Hoe de duivel ook komt, ook om de toepassing van het hel te voorkomen. Dat probeert hij. Hij heeft eerst geprobeerd de verwerving van het hel te voorkomen. En nu probeert hij dagelijks de toepassing te voorkomen. Maar de overste deze wereld komt. Maar ik laat u niet als wezen achter. Die in hem gelooft, wordt niet verweest achtergelaten. En hij zei het bij voorbaat. Opdat gij geloven moogt. Vandaag in 2021. Dat hoewel u het erna gemaakt hebt. Dat hij u voor eeuwig zou verlaten. Hij toch kan zeggen. Ik zal u niet begeven. Ik zal u niet verlaten. Waarom niet? Waarom niet? Er moet een reden zijn. Waarom niet? Omdat er door hem zelf is gezegd, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Was het antwoord op die vraag onder andere dit, om hen geen wezen te laten, om tot hen te komen. U die hem vreest, u mag getroost wezen, hij is er en hij komt eraan. Nooit zonder troost. Nooit zonder hulp. Hij laat u niet achter. Hij laat u niet aan uw lot over. Vanwege zijn eigen borg en zoenwerk. En ik kom weder tot u. Nog een kleine tijd. En dan zal het voor eeuwig gemeenschap zijn. Amen. We zingen van 56 tot slot het vijfde vers. Ik roem in God. Ik prijs het onfeilbaar woord. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Ik vertrouw op God door geen vrees gestoord. En wat er verder volgt in het vijfde vers van 56.